Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 12e hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. Wij herzeggen nu Johannes 12, de versen 1 tot en met 11, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Tijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Versen 1 tot en met 11. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En ze bereidden hem dan al daar een avondmaal. En Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en een armen gegeven? En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide, laat af van haar. Ze heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan de Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar ook omdat zij Lazarus zouden zien, die hij de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus.
Gemeente, aan de beurt vanmiddag is zondag 24 van onze Heidelbergse catechismus. En we willen de drie vragen die daarin genoemd worden ook bijeenhouden vanmiddag. Dus we lezen u voor vraag 62, 63 en 64. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord: deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord: nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. De gemeente, deze 24e zondag bepaalt ons vanmiddag bij de goede werken. We letten naar aanleiding van de drie vragen op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de onvolkomenheid daarvan. In de tweede plaats op de beloning daarvan. En in de derde plaats op de onmisbaarheid daarvan. De goede werken. Onze eerste gedachte, de onvolkomenheid daarvan. En we hebben zojuist gelezen uit antwoord 62... dat geldt zelfs onze beste werken. Er is er niet één volkomen. Onze beste werken in dit leven zijn allen onvolkomen en met zonde bevlekt. Onze tweede gedachte, de beloning daarvan. Vraag 63. Deze beloning is niet naar verdiensten, maar uit genade. Onze derde gedachte, de onmisbaarheid daarvan. Goede werken kunnen niet gemist worden. Het zijn noodzakelijke vruchten der dankbaarheid. Gemeente, het gaat vanmiddag over de goede werken. En hoe spreken wij daar nu over in onze kerk, jongens en meisjes? Goede werken, zijn die positief of negatief? Moeten wij goede werken doen of moeten wij juist helemaal geen goede werken doen? Je zegt misschien, nou, het lijkt of wij in onze kerk heel negatief zijn over goede werken. En in de Roomse kerk, heb ik wel eens begrepen, zijn ze heel positief over goede werken. Ja, wij zijn ook positief over goede werken. Of misschien moet ik het zo zeggen, soms positief en soms negatief. En nu is het vanmiddag bij zondag 24 negatief. We zullen zien, goede werken, ze schieten tekort. Goede werken, je kunt er niet mee betalen. Goede werken, ze zijn in het stuk van de rechtvaardigmaking totaal onverdienstelijk. Maar we zijn ook over goede werken heel positief. Er komt nog een keer een andere zondag over de goede werken. Dat is zondag 32 uit onze Heidelbergse catechismus. En dan zullen we horen dat de catechismus heel positief spreekt over goede werken. Kijk, daar gaat het niet over de rechtvaardigmaking, maar daar gaat het over de heiligmaking. En dat is het verschil. Als het over de rechtvaardigmaking gaat, als het over de vergeving der zonde gaat, dan zeggen we goede werken, ze schieten tekort. Je kunt er niet mee betalen. Als je ze legt in de weegschaal van Gods heilige recht, dan is het gewogen en te licht bevonden. Maar als het over de heiligmaking gaat, als het over de vernieuwing gaat, dan zijn we heel positief over goede werken. En dan zeggen we goede werken, die moeten er zijn, zal straks ook blijken, al iets uit onze derde gedachte. Goede werken, ze zijn onmisbaar. Zonder goede werken kan niemand zalig worden. En we hebben op de biddag ook gehoord dat de Heer Jezus er ook om bidt. Om de heiliging van de zijnen. Vader, heilig ze in uw naam. En de Heer Jezus zegt, ik heilig mij voor hen, opdat ook zij geheiligd worden. En dat is nou ook precies het grote verschil tussen de brief die de apostel Jacobus geschreven heeft en de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de Romeinen. In de brief die Jacobus schreef, de algemene zendbrief, is hij heel positief over goede werken. En hij zegt, laat mij maar eens zien dat je geloof echt is. Want als je geen goede werken voortbrengt, dan heb je een dood geloof. Dan mis je het ware geloof. Eigenlijk gaat daar heel de brief van Jacobus over. Positief over goede werken. En als je de brief die de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft leest, dan merk je dat hij negatief is daarover. En dan zegt hij, goede werken, nee, die schieten tekort. Het is niet uit de werken. Door de werken zal niemand zalig worden. Het is alleen genade. En dan spreekt hij over het stuk van de rechtvaardigmaking. Hoewel dat elkaar ook weer niet tegenspreekt, want ik kan ook wel teksten opnoemen uit de Romeinenbrief, waar de apostel het ook heeft over de heiligmaking. En zegt dat die heiligmaking ook onmisbaar nodig is. Waarom komen hier de goede werken aan de orde? Wel, zondag 23 ging over de rechtvaardigmaking. En we hebben gezien in de zondag over de rechtvaardigmaking, niets stelt mee, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, om de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dat is de enige grond waarop een zondaar vrijgesproken wordt. En dan in zondag 24... lees je toch wat kritische vragen. En het is ook nuttig dat zondag 24 in de Heidelbergse catechismus staat. Want ja, zelfverlossing, dat is iets wat ons allemaal wel aanspreekt. En zalig worden uit genade, dat ligt ons niet. Dus je krijgt altijd, als het daarover gaat, over zalig worden uit genade, krijg je altijd kritische vragen. Ja, maar waarom kunnen onze goede werken de gerechtigheid voor God niet zijn of ook een stuk daarvan? Of verdienen onze goede werken niet die God toch wil belonen? Kijk, we kunnen net doen alsof die vragen helemaal niet bestaan, maar ze zijn er. Ze zijn er zelfs in het hart van Gods kinderen wel. Luther heeft gezegd, de paap, dat Roomse denken, zit in ons aller hart. En daarom ben ik blij dat onze vaderen in de Heidelbergse catechismus die vragen niet uit de weg gegaan zijn, maar die tegenwerpingen gewoon genoemd hebben. en daar ook de duidelijke antwoorden op gegeven hebben. En ik denk dat het ook geen vreemde vragen zijn als wij iets kennen van het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dan zult u vanmiddag zeggen, ja, met die vraag heb ik ook gelopen. Heb ik ook gedacht. Is ook in mijn hart opgekomen. Maar waarom? Waarom moet alles van mij er nu aan? Waarom telt van mij nu helemaal niets mee? Waarom kunnen onze goede werken de gerechtigheid voor God niet zijn? Of een stukje daarvan? Ja, er zijn mensen die leren dat de gerechtigheid van ons gebouwd kan worden door het doen van goede werken. Dat zijn de Pelagianen. En ja, die gedachte van Pelagius, hoop ik, die zal onder ons denk ik niet voorkomen. Dat staat best wel ver van ons vandaan. Maar er zijn ook semi-Pelagianen. Dat zijn halve Pelagianen. En die halve Pelagianen die leren dat inderdaad de mens de gehoorzaamheid en de verdiensten van de Heere Jezus nodig heeft, maar dat er ook nog wat van mij bij kan. De Roomsen leren dat. De remonstranten leren dat. En dan ben je bij de verdienstelijkheid van de goede werken, de verdienstelijkheid van het geloof, de verdienstelijkheid van je wil, de verdienstelijkheid van de stappen die je zelf zet. En ik zou niet durven zeggen, gemeente, dat dat bij alle mensen heel ver bij ons vandaan staat. Nee, het is een leer die ook onze reformatorische kring is binnengedrongen. Dat semi-pelagianisme, de vermenging van genade en werken. En daarom is het ook goed om daarop te wijzen dat dat niet kan. Het is een valse leer, jonge mensen. Het is echt een valse leer. Als jouw daden, jouw keuzes verdienstelijk gaan worden. Het kan niet. Waarom kunnen onze... Ik kan me voorstellen dat je met die vraag loopt. Waarom kan dat dan niet? Nou, daarom niet. Daarom, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen. Het gaat over Gods gericht. Kijk, mensen die het hebben over de verdienstelijkheid van je geloof, die hebben het niet vaak over het recht van God. Nee, dat snap ik wel, dat zij het niet hebben over het recht van God. Want dan kom je natuurlijk in de problemen met je verdienstelijkheid. Maar we hebben vanmorgen gehoord hoe belangrijk dat het recht van God is. En in zondag 23 gaat het over het recht van God, de rechtvaardigmaking. En die gerechtigheid van God, ja, we hebben het gezien, dat is het beeld van de rechterstoel, de rechter en de aanklagers en de beklaagde en de advocaat. En wat heeft daarin die beklaagde in te brengen? Wat kan hij op tafel leggen wat meetelt in de beslissing? Niets. Helemaal niets. In het stuk van de rechtvaardigmaking schiet alles tekort. God heeft ons geschapen naar zijn beeld. Dat beeld zijn we kwijt. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hoor je, daar zit het woordje gerechtigheid bij je. En dat beeld van God, dat kunnen wij niet herstellen. Oh, dat kan wel, dachten de Farizeeërs. Als je maar dit doet en dat doet. En ze maakten bij de geboden die de Heere gegeven had nog honderden andere regels. En ze dachten zo een gerechtigheid voor God te kunnen opbouwen. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, voorwaar zeg ik u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de fariseeën en schriftgeleerden. Ge zult het koninkrijk God geenszins ingaan. Het moet nog meer. Nou, en meer als de fariseeën, dat kan eigenlijk niet. Die mensen die waren, en net als de orthodoxe joden, de hele dag mee bezig. Maar het is te kort. In Gods gericht ten opzichte van Gods recht is het te kort. Wanneer is het dan goed? Nou, als het gans volkomen is. En als het der wet Gods in alle stukken gelijkvormig is. Dus als onze gehoorzaamheid volmaakt is. Dat vraagt God. Volmaakt. Volmaakte gehoorzaamheid in gedachten, woorden en werken. Volmaakte liefde tot God en tot onze naaste. En der wet Gods in alle stukken, dus zowel de eerste tafel van de wet als de tweede tafel van de wet. Zowel de liefde tot God als de liefde tot de naaste. Het moet volkomen zijn. Het moet volmaakt zijn. En dan zal de vrijspraak volgen. En wie van ons gemeente is er die zeggen kan dat gedaan te hebben? Niemand. Er is helemaal niemand op deze wereld. Er is er ooit maar één geweest op deze wereld. En dat is de Heere Jezus Christus. En mensen die verdienstelijkheid leggen in onze daden, die tasten de deugden van God aan. Die tasten de rechtvaardigheid van God aan. En als je de rechtvaardigheid van God niet kent, dan kun je daar zo makkelijk over denken. Dan denk je, ik kan ook nog wel wat. Ze moeten mij niet helemaal aan de kant zetten. Ik moet geloven, dus ik ga geloven. Ik kan ook nog wel wat. En ja, als je dat denkt en je kent het gericht niet, je kent het recht niet, je kent de eis van Gods wet niet, nou, dan word je steeds groter en steeds beter en steeds godsdienstiger. En dan denk je net als de fariseeën dat je heel dicht bij de hemel bent. Maar dat lukt Gods kinderen niet, omdat ze Gods deugden leren kennen. Kijk, dat is calvinistisch, dat is reformatorisch. Er wordt wel eens gedacht dat dat iets is wat wij de kerk hebben binnengedragen, dat je Gods deugden moet leren kennen. Ik heb het pas geleden, dacht ik, genoemd, ik zeg het weer. Lees nou het eerste gedeelte van de institutie van Calvijn eens. Als het gaat over godskennis en zelfkennis. Dat zijn hele indrukwekkende hoofdstukken. Waarin blijkt dat jezelf leren kennen in het licht van Gods deugden, gesteld worden voor de rechterstoel van God. Dat is wat de Reformatie heeft geleerd. Dat is wat Paulus heeft geleerd. En dat is iets waar we aan vast willen houden, gemeente. En ja, onze werken, dat zegt een kind van God. Kijk, als de gemiddelde Gergemmer dat zegt, dan zeg je oké, dat kan ik begrijpen. Maar nee, dit zegt een kind van God. Een kind van God zegt onze beste werken in dit leven. Alle onvolkomen. En alle met zonde bevlekt. Is er niet één die voor het gericht van God bestaan kan? De beste werken. Het zijn eigenlijk zonden. Blinkende zonden. Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel die vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen. Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd, daar werden al mijn goede werken een wegwerpelijk kleed. Onze gerechtigheden, ze zijn onvolkomen. onze beste werken. En wat zijn de beste werken? Nou ja, een van de beste werken is toch wel het gebed. Maar dat is toch wel, dat is toch geen zonde, je gebed? Nee, is uw gebed nooit zonde geworden? Dan hebt u geen ontdekkend licht. Want o gemeente, als er ooit gezondigd wordt, dan is het in het gebed. Als we ooit onszelf bedoelen, als we ooit Gods eer uit het oog verliezen, als we ooit de naam van God ijdel gebruiken, dan is het in ons gebed onvolkomen. Dus er kan nooit een gebed verhoord worden. Jawel, om Jezus wil. Anders niet. Niet omdat ik zo mooi gebeden heb. Want alle gebeden zijn vol met zonde. We moeten gericht zijn op de eer van God. We moeten vervuld zijn met de vreze van Gods naam. En dan valt er zo heel veel af. Dat hou je in je gebed nooit vol. En zo zou je heel veel goede werken kunnen noemen. Kerkgang, jongens en meisjes, dat is iets goeds. Zeker, ik ben blij dat het ook weer zo druk is vanmiddag. Dat mensen naar de kerk komen. Dat is ook goed. Maar ja, ook in ons kerk gaan zondigen wij. Als we naar huis gaan, dat heb ik als ik van de preekstoel afga. Dat hebt u hopelijk ook als u naar huis gaat. Heb je dan nooit eens de gedachte gezondigd te hebben? Ja toch? Onze beste werken. In dit leven, onvolkomen. En daarom, dat kan nooit de grond zijn. Mijn gebed kan niet de grond zijn. Ja, maar het geloof toch wel? Nee. Het geloof is ook vol onvolkomen. Dat is de smart van Gods kinderen. Dat ze zo'n volkomen geloof niet hebben. Als ze zouden willen hebben. Avondmaalsformulier. Dat ze ook met zulke ijver om God te dienen zich niet begeven hebben als ze schuldig waren om te doen. Zijn heiligmaking is ook onvolkomen. Alles onvolkomen. En dat betekent dus geen grond. In het stuk van de rechtvaardigmaking, we gaan dat nu niet overdoen, maar in het stuk van de rechtvaardigmaking, dan moet een mensgemeente om eigen schuld verloren gaan. Wij moeten er niet een beetje tussenuit. We moeten er helemaal tussenuit. Goddelozen worden gerechtvaardigd. En weg met die leer die de goede werken en de rechtvaardigmaking met elkaar vermengen. Weg met die leer die de heiligmaking aan de rechtvaardigmaking doet voorafgaan. Weg met die leer die verdienstelijkheden legt in de mens. Het is een gruwelijke leer. Het is een godslasterlijke leer. Terwijl, ja, het klinkt zo fijn, want dan kun je ook nog eens wat doen, jongens en meisjes. Ik snap best, ik kan echt wel heel goed begrijpen dat mensen zich daartoe aangetrokken voelen. Want dat is nog eens fijn, dan kun je ook nog eens wat doen. Dan kun je aan het werk. Ja, je moet ook aan het werk. Zeker wel. We hebben wel een plicht. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, hebben wij gezongen. Wij hebben allemaal de plicht om God te gehoorzamen. Om ons te bekeren. Dat is een plicht. Bekeert u, bekeert u, zegt de Heere in zijn woord. Maar als we denken dat dat gewicht in de schaal legt, dat je daarmee iets verdienen kunt, dan weet je niet wat bekeren is. Dan weet je niet wat de Heere van je vraagt. Onze eerste gedachte, de onverdienstelijkheid. Wat kun je ermee verdienen? Niks. 0,0. Oh, dan ga ik het ook niet doen. Ja? Ja, er is een volk op deze aarde, zullen we straks horen. Die kunnen het niet nalaten. ook al krijgen ze er niks voor. Maar eerst die, ja, toch dat onverdienstelijk, dat zit heel diep bij ons. Daarom is er nog een vraag aangeweid. De beloning daarvan. Hoe? Het is eigenlijk een vraag van verwondering, verbazing. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Is dat dan allemaal te vergeefs? Telt er dan van mijzelf helemaal niks mee? Dat is toch in strijd met de schrift? Je leest toch van Mozes, dat hij zag op de vergelding des loons? Dus dat heeft toch te maken, heeft dat niet te maken met verdienstelijkheid dan? En je leest toch in 1 Korinthe 3 dat een ieder loon zal ontvangen naar zijn arbeid. Dus er valt toch wel wat te verdienen. Verdienen onze goede werken niet? Die wil God toch belonen? Ja, die wil God belonen. Die wil God absoluut belonen. Echt waar, jongens en meisjes, het is goed om de Heere te vrezen. Dat zullen mensen merken die de Heere mogen vrezen. Daar zegt de dichter van, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Dus dat is een gelukkig leven. Inderdaad, de Heere, hij belooft degene die hem vrezen zijn trouwe zorg te zullen bewijzen in dure tijd en hongersnood. Heeft het tegen zijn discipelen gezegd. Die waren een beetje moedeloos. Maar hij heeft gezegd dat hij ook in dit leven voor hen zorgen zal. Hij zegt, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu, in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers en met de vervolgingen die er natuurlijk ook aan verbonden zijn en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. De Heere geeft zijn zegen en die is rijk. De zegen des Heeren maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij. Hij beloont het in dit leven. Echt waar, je dient de Heere niet voor niets. De Heere is geen karig God. Hij zorgt voor de zijnen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En ook straks, na dit leven, Johannes heeft daar zo'n mooi getuigenis van gegeven in Openbaring 14. Daar zegt hij, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Die is de Heere niet vergeten. Die goede werken van zijn kinderen, die volgen met hen. En dat weten we ook uit de gelijkenis van het eindgericht. Dat de Heere die goede werken niet vergeet. Als dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, kom gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, terwijl ik u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was krank en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Maar dan het opmerkelijke dat die mensen niet zullen zeggen, ja dat is waar, dat heb ik nog bijgehouden ook. In mijn boekje, dat weet ik allemaal nog. Ik heb heel veel goede dingen gedaan. Nee, zo denken de mensen die het hebben over de verdienstelijkheid van de goede werken. Maar Gods kinderen kunnen er geen cent voor geven. Ze zullen zeggen, wanneer dan, Heer?
Heb ik dat gedaan? Wanneer ik heb zoveel schuld in mijn leven gevoeld. Zoveel tekort geschoten. Heb ik dat gedaan? Wanneer dan? Ik weet het niet eens. Want alles wat ik gedaan heb, het was onvolkomen en met zonde bevlekt. En toch gedenkt de Heere daaraan. Voor zoveel gij dat een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dus toch een beloning. Ja, wel een beloning, maar niet een betaling. Dat is het verschil. De Heere wil goede werken belonen, maar niet uit verdiensten. Er is een gelijkenis over die ene penning die die arbeiders zouden krijgen. En dan zijn er, die worden ter elfder uren aangenomen, die krijgen ook die ene penning. En dan worden die heel de dag gearbeid hebben, die worden boos. Dus die hebben eigenlijk gewerkt om verdiensten. Het viel hen zo tegen. Ze hadden gedacht meer dan die ander te krijgen. Maar nee, het is niet uit verdiensten, het is uit genade. Wat is het verschil tussen loon naar verdiensten en loon uit genade? Bestaat dat loon uit verdiensten? Jazeker. Loon uit verdiensten, dat is het loon wat je verdiend hebt. Dus stel je voor, je hebt een baantje bij Albert Heijn of ergens anders en dan heb je een maand gewerkt en dan is er afgesproken in het contract, je krijgt zoveel per uur. En dan kan de baas niet zeggen van ja, maar deze maand doe ik dat niet. We slaan een keer een maandje over, dat doen we een andere keer. Nee, dat mag niet, want je hebt dat verdiend. En als het niet betaald wordt, dan mag je daar ook om vragen. Daar heb je recht op. Kijk, loon naar verdiensten, daar heb je recht op. Maar bij God, wij hebben geen loon naar verdiensten. Wij hebben nergens recht op. Het enige waar we recht op hebben, is de dood. De bezoldiging, dat is het traktement dat uitbetaald wordt op de zonde, is de dood. Dat is het enige waar we aanspraak op kunnen maken. Loon naar verdiensten, laten we daar maar niet over beginnen. Want als de Heere dat uit gaat betalen, gemeente, dan zijn we hier niet meer. Zo beloont de Heere de goede werken niet. Kan ook niet, want er zou niet één goed werk beloond kunnen worden. Maar er is ook een ander loon, dat is het loon uit genade. Stel je voor, je hebt je vader geholpen in de tuin. Nou ja, dat hoor je ook te doen, op zijn tijd. Of je hebt iets voor je vader gedaan. En dan zeg je vader, daar ben ik nou zo blij mee. Daar geef ik jou wat voor. En natuurlijk ben je er blij mee. Maar dat had je vader helemaal niet hoeven doen. Misschien zeg je dat ook wel. Hoeft helemaal niet. Ja, dat mag jij hebben hier, alsjeblieft. Nou, daar ben je blij mee. Je kunt daar geen aanspraak op maken. Dat is niet afgesproken van tevoren. Want dan is het een betaling. Maar het is een gunst die je vader je bewijst. Loon uit genade. En genade staat tegenover schuld. Ja, wij zijn ook schuldig onze ouders lief te hebben. Als je dat niet doet, dan maak je schuld. Maar zeker ten opzichte van God is er sprake van schuld. Er valt helemaal niks meer te verdienen. Er is er maar één die verdienen kon en dat is de Heer Jezus Christus. Adam kon verdienen in de weg van de gehoorzaamheid. Werkverbond. Een werkverbond is verbroken, kan niet meer. Voor de Heere Jezus was het genadeverbond ook een werkverbond. Hij kon verdienen. In de weg van de gehoorzaamheid. En dat heeft hij gedaan. Hij kan zeggen, Vader, ik wil. Hij heeft verdiend. Hij ontvangt ook zijn verdiende loon. als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Maar wij kunnen niks verdienen. Het enige wat wij krijgen kunnen, dat is genadegaven. Psalm 68, daar lezen we dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is om die genadegaven uit te gaan delen onder de wederhorigen. En daar vallen nou ook de goede werken onder. Dus die goede werken, dat zijn eigenlijk helemaal niet mijn werken. Ik zit er altijd zelf nog tussen. Maar dat wat goed is, dat is van hem. Dus ik kan nooit vragen om verdiensten voor hetgeen dat ik gedaan heb. Ook al zijn, we hebben daar wel eens bij stilgestaan uit Lucas 17. Ook als we alles gedaan hebben wat ons bevolen was, dan kunnen we hooguit zeggen dat we onnutte dienstknechten zijn geweest en dat we slechts gedaan hebben wat we schuldig waren te doen. Genadeloon. Weet u voor wie dat waarde krijgt? Voor schuldige mensen, kinderen. Die kunnen niks verdienen. Die moeten van genade leven. Die kunnen het alleen krijgen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus wil. En zo mogen ze hier op deze aarde vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Wat ze krijgen hebben ze niet verdiend. Zo groot als de Heere het schenkt. En zo zal het ook straks zijn na dit leven. Ze zullen daar verwonderd over zijn. Onverdiend loon. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ziet u wel, gemeente, dat in het stuk van de rechtvaardiging is er geen plaats voor verdienstelijkheid. Dat moet eraan. En ja, daar zal ik tegen blijven vechten, jongens en meisjes, zolang als ik dominee ben. Tegen de verdienstelijkheid van 's mensen werk, want het bestaat niet. Het is een leugenleer, het is bedrog. De rechtvaardigmaking is uit genade. Ja, ja dominee, als je zo preekt, dan krijg je natuurlijk, ja, dan krijg je zorgeloze mensen. Kijk, de remonstranten die kwamen daar altijd mee. Die zei, je moet die verantwoordelijkheid van de mens benadrukken. Je moet die mens niet alles ontnemen. Je moet die mens aan het werk zetten. Je moet, ja, dat hebben ze ook gedaan met alle gevolgen van dien. En dat is ook de vraag hier. Maar deze leer, dat maakt toch zorgeloze mensen en goddeloze mensen? Nee, onze derde gedachte. Goede werken zijn onmisbaar. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 1. En daarvan het eerste en het vierde vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En het vierde, de Heere toch sla der mensen wegen ga, en wendt al om het oog van zijn genade. Psalm 1 en daarvan het eerste en het laatste vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, de onmisbaarheid daarvan. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Ja, nee, dat doet deze leer niet. Dat zijn we al. Zorgeloos en goddeloos. Daar krijgt de uitverkiezing vaak de schuld van. Worden mensen zorgeloos van. Daar krijgt de leer van vrije genade de schuld. Maar die leer heeft niet de schuld. Wij zijn zorgeloos. En wij zijn goddeloze mensen. Daar moet u nooit de leer de schuld van geven. Maar dat komt omdat we gevallen mensenkinderen zijn. Zorgeloos. Wie is er van nature bezig met de dingen der eeuwigheid? We leven zo makkelijk. We leven zo gerust. We leven zo zonder God. Niet. Welke plaats heeft God dan in uw leven? Heeft God werkelijk een plaats in uw leven? Ik denk bij heel veel kerkmensen, gemeenten, niet. We gaan wel naar de kerk, maar nu de praktijk. Hoe blijkt nou de ernst als het gaat over God en goddelijke zaken? Ja, ik denk dat als het woord pas kracht begint te doen, en anders gaat de mens door, we hebben het toch vanmorgen gehoord. Die vrome joden, die gingen gewoon door. Naar de 3-urige duisternis. Een mens gaat door. Als God het niet verhoedt. Dat heeft niks met de leer te maken. Maar dat heeft met ons boze hart te maken. En ja, kijk, je kunt natuurlijk misbruik maken van de leer. Dat kan wel. Je kunt misbruik maken van de leer van de uitverkiezing. En dus, ik zou ook niet zeggen dat er geen mensen zijn die dat doen. Mensen die hun verantwoordelijkheid niet kennen. En die zeggen, ja, God moet het doen. En ja, we zien het wel, ik vraag erom. En verder, ja, het is niet, dit, verder ook niet mijn verantwoordelijkheid. Ja, het is 100% uw verantwoordelijkheid. U bent aansprakelijk. Ongeloof is zonde en van zonde zullen we de rekening gepresenteerd krijgen. Wat u doet, dat is misbruik maken van de leer. Je kunt van het beste medicijn kun je misbruik maken. Dat kun je met de leer van Gods voorzienigheid, dat kun je ook met deze leer van vrije genade. Kun je zeggen, ja, het maakt toch niet uit hoe je leeft, want het telt toch niet mee. Ja. Maakt wel degelijk uit. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Er waren ook in de tijd van de apostel Paulus al mensen die zeiden, joh, laten we de zonde doen, opdat de genade des te meerder worden. En Paulus heeft van hen gezegd, de verdoemenis van die mensen is rechtvaardig. Zo spreekt de Bijbel daar niet over. Nee, zei hij. De Heere legt ons heel veel plichten op. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. En het einde van alles wat gehoord is, dat is vrees God en houd zijn geboden. We hebben geen enkele reden om zorgeloos te zijn. En bovendien, degenen die de leer van vrije genade kennen, die zullen niet zorgeloos zijn en die kunnen niet goddeloos zijn. Als er nou één is in de Bijbel die wist dat hij niets tot zijn zaligheid kon toedoen, dan is het Saulus van Tarsus. Die man is met al zijn godsdienst ondersteboven gerold. En als er één is die geijverd heeft naar de volmaaktheid, is het Paulus geweest. Hij schrijft het aan de Filippenzen. Hij zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Maar toen ik van Christus gegrepen ben. Dus dat strijdt niet met elkaar. We hebben laten lezen Johannes 12 van die vrouw Maria, van wie de Heere zegt, ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Die dure zalf, 300 penningen. En als er één was die wist dat zij er niks aan toe kon doen, dan was het deze vrouw. Want de Heere Jezus zegt, ze heeft het gedaan als een voorbereiding voor mijn begrafenis. Dus zij wist dat de Heere Jezus dan het kruis moest om haar zonde. Ziet u dat het niet strijdt met elkaar? We moeten die dingen niet tegenover elkaar uitspelen. Het is onmogelijk, het kan gewoon niet, dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Iemand die onverschillig leeft, iemand die behagen heeft in de zonde, die is buiten Christus. Het kan niet zijn dat zo iemand zalig wordt. Goede werken, eigenlijk loopt de catechisme daar al een klein beetje op vooruit op zondag 32. Maar goede werken zijn onmisbaar. Christus ingelijfd door een waar geloof, dat is wedergeboorte. Dan vindt er een staatsverwisseling plaats, zeiden ze vroeger. Dan kom je op een andere wortel te staan. En als je op een andere wortel komt te staan, dan word je anders gevoed. Dat is net als met een rank, jongens en meisjes, die van een boom wordt afgesneden en een andere wortel wordt ingeënt. Voortaan dan staat die tak daarop en dan krijgt hij zijn voeding uit die wortel. En dat is in het geestelijke leven ook zo. En als dat gebeurt, natuurlijk brengt dat een verandering teweeg. Natuurlijk heeft dat gevolgen. En dat is in het geestelijke leven absoluut zo. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt ge niets doen. En dat bedoelde natuurlijk Jacobus ook. Hij zegt, kan niet zijn als je door het geloof met Christus verenigd bent, dat niet aan je werken te zien is. Het kan niet zijn dat niet in de vruchten blijkt. En de Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. Aan de vruchten kent men de boom. Je kunt aan iemands leven zien of hij met Christus verenigd is, ja of nee. Komt in de vruchten van een mensenleven openbaar. Wie Christus door een waarachtig geloof is ingeprant, die brengt vruchten voor der dankbaarheid. En dat is zo mooi, dat hier aan het slot van deze zondag staat wat goede werken nou eigenlijk zijn. Goede werken zijn geen betaalmiddel, maar goede werken zijn vruchten der dankbaarheid. Je krijgt er niks voor. Ze zijn niet verdienstelijk, maar ze kunnen niet ontbreken. Gods kinderen gaan het doen om die te doen uit dankbaarheid. En wat zijn dan die vruchten? Nou, de liefde tot God. Dat is het eerste, denk ik, en het allerbelangrijkste. De liefde tot God. Ook de liefde tot de naaste. Het haten van het kwade. Kent u dat? Het haten van de zonde. De begeerte om heilig voor God te leven. De nieuwigheid des levens. Zoals het in het doopformulier staat. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Jagen naar de volmaaktheid. En dat is dan geen last. Dat is geen moeten. Maar dat komt dan van binnenuit. De Heer Jezus zegt, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Je zou naar de wereld niet terug willen. Zijn dat zorgeloze mensen die ik u nu teken? Zijn dat goddeloze mensen? Nee, helemaal niet. En dat zijn mensen die Christus door een waarachtig geloof zijn ingelijfd. En die gaan leren, we hebben het vanmorgen overdacht, wat de zonde Christus gekost heeft. Ontzettend. Als je daar iets van gaat leren, dan ga je de zonde zo diep haten. Dan krijg je een walg, een diepe walg aan de zonde. En een heilig verlangen om nooit meer te zondigen. En hier op aarde blijft dat. Hier op aarde komt er nooit een moment dat Gods kinderen volledig heilig zijn. Daarom zijn ze hier ook niet thuis, maar op doorreis naar de hemelstad, waar ze altijd vruchten mogen dragen tot eer van God. Vruchten der dankbaarheid. Hoedanig is ons leven, gemeente? Jonge mensen, wat een verschil, Psalm 1. Gods kinderen, geplant aan waterbeken, vruchtdragend. En aan de andere kant de bozen. Die niet bestaan waar het vrome volk vergaat. En maar twee wegen. Er zijn twee wortels, Adam, Christus. En we kunnen op de wortel Adam staan, zo godsdienstig, zo ijverig, net als de farizeeërs. En blind zijn voor onze bedorven vrucht. En aan de andere kant geloof ik ook dat er arme zondaren en zondaressen zijn. Die als het ware het lampje op hun rug dragen. Zo arm in zichzelf, zo vol tekort. En toch zo levend uit Christus. Ze ruiken naar hem. De verbinding met hem door het geloof is merkbaar in hun doen en laten, in hun woorden, in hun handel en wandel. Ze worden meer en meer afgebroken in zichzelf. Ze gaan vragen met de dichter: weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Maar laat u mijn tong en mond en het hart de diepste grond toch wel behagelijk wezen. Want u bent het waard. Heb jij daar ook lust in? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst, eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Amen.